Dag lieve luisteraar, we zitten in de derde week van januari. Je mag nu echt geen beste wensen meer zeggen. En zelfs voor ironisch vragen of dat mag, is het te laat. Hoog tijd dus voor Kunst is Lang om terug te keren. Achter de schermen zijn we daar volop mee bezig, maar voor het zover is, de laatste herhaling van onze winterstop. Een keuze van Motley-redacteur Maurits de Bruin.
Ik zou heel graag nog eens luisteren naar de aflevering waarin Sjoerd Buiseman te gast is. Uit februari 2021. Ik vind het interessant om naar een kunstenaar te luisteren die al zo lang, al meer dan 50 jaar, bezig is met de natuur. Inmiddels is de natuur als medemaker of ecologie als thematiek veel gangbaarder geworden. Sjoerd Buiseman neemt daarin een hele eigen plek in en heeft een scherpe blik ontwikkeld op de rol die de natuur kan spelen binnen de kunsten.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op tour langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, onze partner voor de kunst, maar ook door donaties van jullie. Veel dank aan alle luisteraars die dat al hebben gedaan. En vind jij Kunst is Lang ook prettig in deze geïsoleerde tijden? Overweeg dan een bijdrage. Die zou je kunnen doen via de website van Mr. Motley. Eenmalig of voor een klein bedrag per maand. En dan kunnen wij weer door en mooie uitzendingen maken. Ik zit vandaag in Haarlem in het atelier van Sjoerd Buiseman. Hij werkt al ruim 50 jaar met natuur als materiaal, waarbij verwondering over de schoonheid en kracht van de natuur voorop staat. Soms komt het werk tot stand door bestudering, bijvoorbeeld door afwijkingen aan bomen te fotograferen of groeiprocessen te documenteren, maar soms ook door manipulatie. Zo snoerde hij pompoenen in met een riem om te zien hoe ze er links en rechts omheen bollen, liet hij een courgette in een glazen fles groeien en zette hele wilgenbomen op zijn kop om te zien hoe ze door zouden groeien als de zwaartekracht hen tegenwerkt. Voor ander werk komt er beton of brons bij kijken, beeldhouwwerken in reeksen die voortkomen uit biologische wetmatigheden. In de reeks Philotaxiswerken, geïnspireerd op de stand en vorming van bladeren, vergroot Sjoerd de groeispiraal van bijvoorbeeld een bleekselderij uit tot betonnen onderdelen waarop je kunt zitten. Of de zogenaamde fractaalwerken, bijvoorbeeld een bronzen afgietsel van een tak, waarop Sjoerd aan alle uiteinden een rechtopstaand stukje toevoegt, zodat het natuurlijke ritme van verhoudingen wordt afgewisseld met een kunstmatige ritme. En zo ontstaat er steeds een interactie tussen natuur en kunst. Fijn dat je me wil ontvangen, Sjoerd.
Prettig dat je hier bent.
Ja, we zitten in je mooie ruime atelier. Lekker licht, lekker warm.
Nou, dus, die warmte die speelt ons misschien nog wel een beetje parter, maar het gaat net zo.
Ja, het gaat heel lekker. Hoe kijk jij eigenlijk, Sjoerd, naar de natuur? Is dat vooral als materiaal of als samenwerkingspartner?
Ik denk dat laatste. Maar die natuur verwondert mij ook. En zo kom ik weer natuurlijk op nieuwe punten uit, nieuwe gezichtspunten.
Ja.
En waar ik dan hopelijk iets mee kan doen.
Mm-hmm. Ja. En als samenwerkingspartner, dat geeft bijna een soort evenwichtige rol, een evenwichtige rolverdeling. Zie je het zo?
Ja, ik zie mezelf niet als een gelijkgestelde figuur met de natuur. De natuur is natuurlijk toch de baas en dan moet je respect, of dat heb ik ervoor.
Mm-hmm.
En ik ben maar een nederige beoopachter.
Ah, dus dat is de verhouding. Want ja. Je zou kunnen zeggen, je knecht die natuur. He, op momenten dat je bijvoorbeeld een riem om een pompoen heen trekt, dan zeg je, nou, laat maar eens zien wat je kan.
Ja, in sommige gevallen is dat ook wel zo. Dus dat ik het een beetje naar mijn hand zet. Maar dat is meer vanuit een weten, dus hoe de krachten in de natuur werken. En dat je dat eigen hebt gemaakt en ziet het er niet zo brutaal uit als dat het voor een buitenstaander ervaren wordt.
Het is ook een manier om de kracht juist te tonen, hè? Nog beter naar voren.
Daar gaat het mij om, voor een groot, in veel gevallen. Ja.
Ja.
Dus als ik de pompoenen waar je het net over had laat groeien. En ik denk, goh, in de natuur gebeuren dergelijke dingen namelijk ook. Kijk, als een pompoen tegen een gazen afrastering ligt, zal die ook niet zeggen van, oh, ik ga even opzij. Nee, dan ligt hij er tegenaan en dan gaat hij groeien. En maakt hij als het ware een in de vrucht zelf een afdruk van dat gaas. En dat zijn dus door ook zo rond te kijken, als ik wandel en in de natuur ben, kom ik soms op die manier op ideeën.
En ben je dan gespitst op iets? Zoek je naar iets?
Nee, ik kom tegen. Ik vind. En dat is eigenlijk Sluit gelijk aan bij een enorme serie werken die ik heb gemaakt. Dat zijn plastische gebeurtenissen in de natuur. Omdat ik die dingen zag en daar iets mee wilde doen. En dat zijn veelal fotoprojecten geworden. De series van foto's over bomen waar iets mee gebeurd is. Het zij dat het door mensen of invloeden van beesten is. Of dat het in de natuur zelf zomaar door toeval plaatsvindt.
Beschrijf er eens een paar.
Een beroemde foto is een... Dat was een onderdeel van het bomenproject Woudrichem. Zwart-wit foto's waren dat. Die ik in 1971 of zo maakte. En daar staat een boom waar een prikkeldraadafrastering ingetimmerd is. En die boom die staat daar natuurlijk braaf door te groeien. Terwijl dat prikkeldraad, dat is toch een tamelijk agressieve ingreep op zo'n boom. En daar zie je bij dat die toch dat heftige gebeuren omarmt. En dat vind ik wel een heel mooi, spannend resultaat.
Ja. Ja. En hoe is daar de verhouding tussen, laten we zeggen, prikkeldraad en natuur? Omarmt inderdaad die boom dat prikkeldraad? Of zegt hij, kom maar hier, ik verzwelg je, ik kan je aan?
Die kwestie die jij voorstelt, oppert... Ja, die vraag kun je stellen. Is het zo?
Ja.
Ik heb later wel werken gemaakt, ook met bomen, waar ik objecten op vastmaakte en dergelijke. En dan redeneerde ik dat ze omarmd worden.
Ja.
En het gaat ook zo langzaam, dus dat dan ziet het er gelijk vriendelijker uit.
Ja, precies. En op welke manier is de balans tussen natuur en cultuur, dus eigenlijk jouw inbreng en de natuurse inbreng, in goede balans? Wanneer is dat het spannendst, laat ik het zo zeggen?
Nou, de momenten dat ik denk van, ik ga die natuur beïnvloeden en dat lukt. Hè, als dat gelukt is, dan is dat een succes en dan ben ik het meest tevreden.
Ja.
En er zijn natuurlijk heel veel experimenten aan vooraf gegaan. Vaak dat ik iets probeer en dat ik dan denk van, dat lukt niet of dat levert me niks op, mm-hmm. te weinig op.
Mm-hmm. Misschien heb je een voorbeeld aan de hand van één concreet werk waarin je die balans kunt schetsen. Wanneer schiet het door, wanneer is het te weinig eigenlijk?
Nou, we hadden net hier de aardappelpanelen die hier staan, waar ik net nieuwe aardappels aan... Dat zijn een soort panelen waar pennen aan zitten. Tamelijk agressief aanvankelijk.
Ja, stalen pennen.
En daar worden aardappels aangeschoven. Dat is een van mijn oudste werken ook, uit 1968. En die aardappels die groeien, die lopen uit. Er komen spruiten aan. En dat groeit behoorlijk indrukwekkend door. En soms krijg je momenten dat er scheuten op zitten met kleine aardappeltjes. Dus heel rudimentair beginnende aardappeltjes. Dan zijn de omstandigheden verder niet goed om die aardappels tot volle wasdom te krijgen. Want dan ontbreekt vruchtbare aarde, vocht en et cetera aan. Maar dat vind ik dus wel echt een geslaagd werk, zo in die zin.
Dus dan eigenlijk heb jij de randvoorwaarden geschapen? Hè?
Ja, een kader breng ik.
Precies.
Schep ik. En daar begint, daartussen speelt het theater zich af.
Ja. En wanneer, waarom is dit de juiste balans? Dus wat zou een stap te ver zijn eigenlijk?
Als het uit de hand loopt, en dat kun je voorstellen met planten die te weelderig groeien en dat hele paneel van de muur komt donderen of wat ook. Dat soort dingen. Dus dit is aardig. De regie is heb ik onder de knie gehad.
Juist. Ja, want dat is natuurlijk, als je het hebt over knecht van de natuur, het moet wel een beetje aan elkaar gewaagd zijn natuurlijk.
Ja. En soms dan voel je je zo, dat je de knecht van de natuur bent.
Mm-hmm. Ja. In dit geval denk ik niet bij deze panelen. Hè,
nee, hier ben ik wel de baas.
Hier ben je de baas geweest. Waar was je wel knecht?
En zelfs omdat ik toen in die tijd, dus dan hebben we het over eind 60 jaar, dat ik een soort object maakte waarbinnen de planten moesten figureren. En na verloop van tijd begon ik ook een klein beetje meer dat respect, of begon het ook meer te begrijpen. Naarmate je langer met iets bezig bent en ouder wordt, dan word je wijzer. En toen dacht ik van ja, ik moet veel meer vanuit die natuur nog gaan denken. En die is de baas. En ben ik me in sommige gevallen, in sommige zeg ik hoor, nederiger op gaan stellen. Mm. Maar liet ik het proces ook meer als zodanig zijn gang gaan.
Toen je wijzer werd op dat moment, wat dacht je, dit ga ik nu niet meer doen? Is dat bijvoorbeeld
een... Ik heb niet zo snel gezegd van dit ga ik niet meer doen. Maar het groeide wel een bepaalde richting op. Dus dat ik het meer zijn gang liet gaan.
Ja, want bijvoorbeeld hele wilgen op zijn kop zetten, dat heeft ook iets sadistisch natuurlijk.
Het is natuurlijk een uiterste. Dus het tegengestelde, wil je kijken wat er dan gebeurt, zo'n ingreep. Ja. En dat was eigenlijk frappant wat er gebeurde. Ik zette die wilgen ondersteboven. En daar kwamen weer scheuten uit, die veelal bij de onderste takken, onderaan de takken die in de grond wortel geschoten hadden, kwamen. En er kwamen gewoon bomen uit voort. En als ik er niks aan deed, dan zou binnen 5 jaar zou daar een groepje bomen staan. En dan wordt dat die omgekeerde willig die je als zodanig nog goed kon zien, die zou eigenlijk een soort rudimentaire oeraanzet zijn. En na 10 jaar zou je helemaal niks meer zien. Dan zie je gewoon bomen.
Ja.
En dat vond ik wel een heel mooi iets. Er zijn ook wel van die ingrepen die ik heb gedaan. En daar wilde ik het moment suprême, dus het optimale resultaat van vergroeien en ingreep wilde ik bevriezen. En dat betekende dat je het gewoon af moest zagen en in een kast zetten. Ja. Dit is er gebeurd, dat heb ik gedaan, dit is er gebeurd. En zo ziet het er nu uit. En de dingen die ik heb laten groeien, die zijn gewoon opgenomen en verdwenen in de natuur.
Ja. Nou is er een interessante ontwikkeling in de kunst gaande en in de maatschappij, dat natuurlijk steeds meer mensen zich bewust worden van klimaatverandering. Maar er is ook een beweging die zegt, laten we de zee, laten we dingen, laten we stenen een stem geven. Laten we vanuit die natuur denken die niet een stem heeft zoals wij.
Daar ben ik geen aanhanger van.
Waarom niet?
Dat zijn een soort mensen die er volgens mij nooit uitkomen met dat standpunt. Ik heb heel lang geleden, dat was ook al in de 60e jaren, toen werd ik in het keurslijf van natuurbescherming biozaken gemanoeuvreerd. En toen heb ik me tegen verzet.
Klinkt als een soort gijzeling, als
je
het zo zegt.
Ja, precies. Maar ik dacht, ik ben kunst aan het maken en daar hebben deze aspecten die me wel bezighouden, maar op een andere manier en maatschappelijk. Maar dus niet in mijn kunst. Dus ik heb dat geïsoleerd, als het ware.
Dus in je kunst mag je takken afzagen, bomen omdraaien?
Allemaal ten dienste van mijn kunst.
Juist, ja. En dat is iets anders dan dat iemand die geen kunstenaar is naar het bos gaat en een boom omhakt?
Kijk, als die een goed argument daarvoor heeft dat hij die boom nodig heeft of zo, dan vind ik dat ook goed. Mm. Staatsbosbeheer is de grootste boosdoener.
Ja.
Met bomen rooien, omdat het geld op moet brengen of zo. Dat is onder het mom van dit bos moet weg, want dat past niet meer. En er staan te veel exoten hier tussen deze. Die bomen die moeten nu weg, want het moet een soort zuiver oer-Hollands of Europees landschap worden.
Ja.
Nou ja, goed. Ik heb in Frankrijk een soort landgoed waar juist een verzameling exoten is. En die het heel prettig maken om zo eens rond te lopen en dan van alles te zien.
Hmm. Spiegelt natuurlijk ook aan misschien de maatschappijopvatting die je überhaupt hebt. Hè? Wat is Nederlands? Zit daar inmenging bij van buitenaf?
Ja, het is een soort purisme. Het heeft ook, denk ik, met Calvinisme te maken. Bosmensen, natuurbeheerders, alles oer willen hebben en terug. De hele toestand nu met onze wolven en andere oorspronkelijke dieren die dan weer zo herintroduceerd zouden moeten worden. Ja, dat is ons land veel te vol en onze cultuur te ingewikkeld voor geworden.
Ja.
Dan moet je andere gebieden hebben waar dat wel kan.
Toen jij die hoek in werd gedreven, hè, waar je het net over had, ja, van natuurbescherming, wat beviel je daar niet aan? Wat zou je dan niet meer kunnen doen wat je nu nog wel kan?
Het was zo'n zo'n manifeste gebeuren van die mensen. Die waren zo puristisch bezig. Dus het werd ook voor mij dan een beetje religieus. Hmm. En daar wilde ik helemaal niets mee te maken hebben. Ik denk dat dat het is.
Eenduidig protestkunst.
Ja, dan ja, ja. En het doel heiligt de middelen. Want alles gaat ten koste van iets anders. Altijd, overal. Dus ja, dat is zoals ik het zie.
Maak je je wel zorgen om omgang met de natuur, klimaatverandering?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Er zijn overal bewijzen en is het heel, heel triest. Maar je voelt je ook zo onmachtig. Het verschijnsel gaat gewoon verder. En als je het op lange termijn bekijkt en terugkijkt naar periodes dat er een klimaatsverandering was, komt het allemaal wel weer goed. Maar we moeten niet. We zitten natuurlijk met onze mensheid zitten we te veel met elkaar allemaal te denken van dat gaat niet goed. Zoals die klimaatverandering. We zitten te veel aan onze kinderen te denken van die krijgen het dan zus of zo. Maar alles vindt een weg. Ik vind het ook wel belangrijk natuurlijk dat je rekening houdt met of dat je er zo goed mogelijk je best doet om die klimaatverandering een halt toe te roepen. Maar het is natuur. Hmm.
Dus ook daarin zit die enorme natuurkracht, die levenskracht.
Ja, ja, ik denk dat we zijn. Je kan beter naar de paleo-periodes kijken, toen er helemaal geen mensen waren. Wat er toen allemaal gebeurde en dat we daar prachtige fossielen van tegenkomen. En ja, mensen dachten niet van hey, of men kon niet denken van wat is er nu aan de hand. Ja. Het gebeurde. Ja. Het is een proces waarin we zitten.
En zeg je dan niks aan te doen eigenlijk? Of zeg je wel alles doen wat je kunt?
We kunnen natuurlijk wel. Er zijn een hele hoop oorzaken die uit het menselijke activiteiten voortkomen. En in die zin vind ik dat dan kwalijk. Dan moet je zoveel mogelijk aan doen om dat te voorkomen.
Ja. En zit er in jouw kunst, is jouw kunst voor een deel op die manier uit te leggen? Stop je daar ook een soort van waarschuwing in?
Nee, dat is eigenlijk precies hetzelfde waar ik het daarnet over had. Dat klinkt dan wel een beetje gek misschien, maar die kunst is gewoon voor mij genoeg om mee te werken en niet een vingertje.
Nee.
Dus een waarschuwingje.
Helemaal niet. Nee. Het zou natuurlijk kunnen, het zou er onderdeel van
gekund,
kunnen zijn.
Ja, ja.
Maar daar ben je niet mee bezig als je.
Nee, ik denk dat ik daar bewust niet mee bezig ben of dat ik dat opzij zet.
Dus het gaat om de kracht van de natuur te laten zien, de schoonheid.
Ja, en wat je eventueel kan overkomen.
Ja, ja, precies.
En dat is ook die klimaatsontwikkeling natuurlijk.
Ja. Kijk je eigenlijk ook op die manier naar de mens? Is de mens onderdeel van die natuur? Zit daar ook die grote levenskracht in en die veerkracht?
Ja, ik zit daar niet zo naar te kijken, maar ik onderken het wel. Dat zo is. Ja.
Ja, want wat ik interessant vind, als je inderdaad zo'n boom omkeert, je weet ongeveer wat er gaat gebeuren. Er zit een levenskracht in die zorgt dat die weer omhoog gaat, dat die doorgaat. Dat op zo'n manier zou je natuurlijk ook verwonderd naar mensen kunnen kijken. Of is dat een heel ander domein? Wat jij
er zijn mij wel in het verleden vragen gesteld van zou je zoiets ook met mensen willen doen of met of iets dergelijks. Maar,
mensen omgekeerd
met dieren.
Laten groeien.
Ja, ja. Maar dat is een vorm van ethiek, daar hou ik me niet mee bezig. Maar nee. Als je goed kijkt, dan gebeurt het eigenlijk met mensen ook. Ja. Dus dat heeft met hongersnoden te maken. Of oorlogen en het is allerlei gruwelijkheid waar je een actie en een resultaat kan verwachten.
Maar dat belandt niet in jouw werken?
Nee, dat is niet zoiets. Dat vind ik nou interessant. Of dat ga ik dan op die manier. Dan zou ik misschien een ander leven moeten hebben. Ja, ik bedoel niet een ander leven, maar nog een leven. Om daar tijd en energie aan te spenderen. Om dat tot een goed visueel of ervaarbaar iets te maken.
Ja. Moet je ook interesseren natuurlijk.
Ja, ja.
Jij bent blijkbaar meer naar de natuur getrokken.
Ik ben me daarin gaan verdiepen en ik geniet daar enorm van. En dat resulteert dan in deze kunst.
Ja. En hoe komt zo'n werk tot stand? Ga je inderdaad, loop je buiten, zuig je dingen op en neem je spullen mee naar je atelier? Of bedenk
veel
je hier
al,
wel eens iets?
Veelal, ja. Ja. En vroeger, dus dan heb ik het over de 70e jaren, heb ik wel grote reizen gemaakt. Want ik was nieuwsgierig naar met name de plantenwereld, hè, is het de botanische hoek. Dat ik naar de tropen ging, omdat ik dat niet kende. De jungle, de tropische oerwouden en dergelijke. En daar ben ik naartoe gegaan om ervaring op te doen. Doorheen te lopen en dingen te zien. Dat resulteerde ook dat ik werkmateriaal meenam. Dat ik daar thuis of op mijn atelier dingen mee ben gaan doen. Zo ben ik in Venezuela geweest. Dat was in 1977, geloof ik. Heb ik een reisbeurs naartoe gekregen. Dan heb ik 3 maanden daar allerlei verschillende landschappen bestudeerd of bereisd. En daar kwam ik met materiaal vandaan terug. En dat heb ik weer verwerkt in kunstwerken.
En dan, als je dat hebt meegenomen, hè, dan stel je dat zo uit op een tafel. En dan, wat gebeurt er dan?
Nou, nee, als ik ze verzamelde en onder mijn arm en liep te zwoegen van Jezus, moet dat nou echt? Want het kost je toch wel wat zweetdruppels en gedoe. Want ook bij de douane en zo, er waren grote bananenbladeren die ik bij me had.
Oh ja.
En die moesten dan in quarantaine. En een enorm gedoe. Dus je moest wel echt wat voor over hebben om dat te doen. Mm-hmm. Maar ik had de Biennale van Venetië in het vizier. Daar was ik voor uitgenodigd. Dus ik kon bepaalde werken kon ik mooi maken om die dan naar die tentoonstelling in Venetië gingen.
Waar zit dan de bewerking in? Wat is wat jij toevoegt, het kunstmatige aspect?
Vaak is het een kwestie van conserveren. Met een toevoeging van een tekening of zo, hoe een proces verlopen was of iets dergelijks. En dat was echt in mijn plastische gebeurtenissen in de natuur periode. Dus ik was nog niet echt opnieuw, wat pas in de begin 80 jaren ontstond, dat ik echt beelden ging maken. Maar dus dit waren tekeningen en foto's ik had een tentoonstelling in het Museum of Modern Art in Oxford. En dat waren ook allemaal van dat soort werken die ik op de Biennale had laten zien. En toen was er een kunstkritiek in de kranten gekomen van Dutch Modern Photography. En toen dacht ik, wacht even, ik ben geen fotograaf.
Oh, toen ging er iets mis.
Dus toen dacht ik van, hé, dit wordt een beetje te.
Ja.
Maar het was ook eigenlijk zo dat het allemaal heel conceptueel was en ik fysiek niet zoveel meer deed naast foto's maken en maar wachten tot het proces van afdrukken of wat ook voorbij was en klaar was. En toen kreeg ik ook weer behoefte om dingen weer met mijn handen te doen, fysiek actie meer het vrochten van een kunstwerk. Daar had ik een soort heimwee naar van mijn vroege jeugd, dus ja. dat je dat deed.
Bijvoorbeeld door takken af te gieten in brons?
Ja, dat is allemaal weer later. Maar ik ben echt aan het construeren gegaan met andere materialen. Met houten balken en kokers die ik afgoot en zo. Het was veel constructivistischer geworden. En dat waren dus niet hele organische, plantachtige dingen. Dat waren meer vertalingen. Dus een soort abstracte staketsel wat ik bouwde, waarin je dan plotseling toch zag van, hey, dit is een plantvorm of zo. Maar het was dus eigenlijk heel ver weer vandaan.
Je hebt nu een tentoonstelling in Kunstvereniging Diepenheim. Contrapunt heet die.
Ja.
Veel werken uit je fractaalreeks. En dat zijn eigenlijk stapelingen van gelijksoortige vormen in verschillende verhoudingen. We herkennen die verhoudingen van takken en uitgroeisels, maar het is wel geabstraheerder, mathematischer bijna. Welke uitstraling wil jij dat zo'n werk bijvoorbeeld heeft?
Eigenlijk zijn dan de vertrekpunten voor mij dat ik op een manier van constructivisme aan het bedrijven ben. Mensen als De Stijl en dus Van Doesburg of Mondriaan en zo, maar dan in de derde dimensie. En dat vond ik dan spannend om te doen. Je kunt ook zeggen, wat me bezighield, dat was uit de ogenschijnlijke chaos die de natuur is, probeer ik structuren en wetmatigheden te vissen, waar ik dan weer mee aan het werk ga. En die dingen, daar herkende je ook die natuur wel weer in, als er waren, die sculpturen. Ja.
Ja. Nou, ik zit er nu bijvoorbeeld naar een te kijken achter je, hè? Dus eigenlijk lijkt dit een tak, maar het zijn ook ronde cilindrische vormen. Je ziet dat er heel veel geabstraheerd is.
Ja, dit is ook echt een fractaal werk.
Juist.
Dat zijn diameters van buizen, van kokers. Mm-hmm. Die ik op een wetmatige manier. Dus ik heb een rekensom gemaakt, zeg maar. En verhoudingen. En die stapel ik dan op elkaar. Dus logisch dat je een grotere diameter hebt waar je mee start. En dan komt dan een fase kleiner. En de volgende, nummer 3, wordt weer kleiner. En zo krijg je die stapeling. Maar deze, in dit geval, die vertakken ook op ergens op een bepaalde manier. En dat zijn allemaal dingen die in een plant of in een plant of in een palm of een cactus zou kunnen terugvinden. Maar ik doe dat met zoveel nadruk, dus dat het gewoon een abstracte sculptuur wordt, ja, waar je dan naar kijkt en denkt van, hé, wacht eens even, dit lijkt een plant. Of dit is echt het oerschema van een plant. En daar doe ik het voor.
Ja, en dat moeten dus de bestaande wetmatigheden zijn, die ook in de natuur te vinden zijn.
Ik ben daar nou ook veel vrijer geworden, omdat ik voel dat ik dat. De gulden sneden en dat soort dingen, die komen aan de orde. En vaak als je tekeningen maakt of sculpturen maakt, en dan ben je niet echt aan het meten en zo, maar dan kom je erachter van, hier zit de gulden snede in. En dan ga je achteraf nameten en dan klopt dat. En dat is je esthetische ontwikkeling of gevoel wat om de hoek komt kijken. En dat betekent niet dat je per se kunstenaar moet zijn. Dat kan iedereen.
Ja. Alleen jij maakt het zonneklaar dat die verhoudingen er zijn door de dimensies van het werk.
Ja, ja.
En je bent dus meer beeldhouwer geworden weer.
Ja, ik voel me echt beeldhouwer. Ja. En dat heb ik me eigenlijk wel altijd gevoeld, ook in die conceptuele tijd. Voelde ik me ook, zei ik ook dat ik beeldhouwer was, niet conceptueel kunstenaar of zo. Maar ik heb dat wel heel lang gedaan. Maar dus die materie, hè, denken in een materiaal en dergelijke, dat heb ik altijd belangrijk gevonden. En het komische, er zijn wel kunstenaars die juist een soort collage maken van in een beeld van allerlei materialen samen. Een stuk brons en een steen. En dat heb ik nooit gedaan. Ik heb altijd een beeld gemaakt, of een sculptuur gemaakt, meestal in één materiaal.
Waarom?
Dat was het streven van zuiverheid of zo. Ik kan het niet echt. Ben ook niet tegen die dingen die andere mensen op deze manier maken, hoor. Maar voor mezelf had ik dat wel.
Zoals een boom ook niet uit verschillende materialen is opgetrokken.
Nee, ja, daar heb ik dan wel weer mee gespeeld met dergelijke soort zaken. Maar zal ik daar even iets over vertellen?
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Ik had een opdracht voor de ambassade in Beijing kunst te maken, een kunstwerk te maken en ook de tuin te ontwerpen. En toen heb ik daar een werk voor bedacht om verschillende boomsoorten die daar bij elkaar gezet waren, weer takken cadeau te geven. En dat heeft een beetje met de cultuur van Japan en China te maken, dat ze van alles in de bomen hangen en zo. En dit werk, dat moest dan Presence to the Trees gaan heten. En daar heb ik takken van andere boomsoorten weer in aluminium laten gieten. En die aluminiumstukken, die heb ik weer aan de bomen gemonteerd. En dus dan kreeg je dus. En dat dus een andere boomsoort op een bepaalde boomsoort. En zo kreeg je dus 3 verschillende bomen met een verschillende structuur erop. En heel langzaam gaat het weer over die acceptatie van de natuur en van zo'n boom. Gingen die bomen die opgebrachte objecten inkapselen. En dat kan enorme vormen aannemen. Want ik heb zo in Frankrijk heb ik een boom, heb ik het zelf ook nog eens een keer herhaald. Om er zicht op te krijgen. Want ik ben niet iedere week daar in Beijing om te kijken hoe het er allemaal mee gaat. En dat is frappant. Sommige takken die zijn dan iets van 50 centimeter lang. En er zijn er al een paar aan het verdwijnen. Die zitten dus in die stam, een snel groeiende boom, zoals een plataan of een esdoorn. En dat is een heel grappig effect.
Ja. Maar hoe kijk je daarnaar? Is dat bewonderenswaardig? Is het angst aan jagen? Want het heeft ook een
al die dingen die om de hoek komen. Ja. Want ik ben niet natuurlijk de enige die er naar kijkt. Dus ik kijk en ik bedenk het en ik kijk ernaar. En dan zeg ik, het gaat goed of wat ook. Maar mensen die hiermee geconfronteerd worden, die krijgen misschien heel andere gedachten. Ja. Of die worden agressief of zo. Of wat spookt die man eruit? Waarom doet hij dat?
Ja.
En dat soort zaken, ja.
Dus de nadruk vestigen op die natuur in alle facetten die daarbij horen, daar gaat het om.
Ja, en dat je kijkt en dat je ongeveer ziet wat er gebeurt en dat je daar wat aan beleeft. Dus dat het groot wordt of noem maar wat.
Ja. Een andere reeks die we in Diepenheim hadden kunnen zien, was er geen pandemie geweest. De Ouroboros, een reeks werken van jou. Kun je uitleggen waar die uit bestaan?
Dat is een grote familie intussen aan het worden. Dat ben ik al een tijdje. Even kijken, daar ben ik. Rond 2000 ben ik daarmee begonnen. Dat zijn takken. Dat had ook wel weer te maken met mijn Franse tuin. Waar veel verschillende zaken groeiden. En ik had daar onder andere de Silphium. Dat is een steppenplant, een Noord-Amerikaanse steppenplant. En die heeft de stengel daarvan. Die heeft een doorsnede, die is vierkant. Dus als je hem doorsnijdt en je kijkt naar die twee uiteinden, dan zie je twee vierkanten naast elkaar staan. En daar ben ik gaan denken, wat zou ik daar nou mee kunnen doen? Want dat was heel frappant.
Ja.
En toen ben ik daar als eerste experimentjes, ben ik takken zo tegen elkaar gaan lijmen. En dacht ik, een vierkante doorsnede, een vierkant van maken. En dat bracht mij op een spoor om serie te maken. En die noemde ik Ouroboros, want dat is het symbool van de slang die in zijn eigen staart bijt.
Oh ja, de perfecte cirkel is dat, hè?
Ja. Ja, dat is een heel oud begrip, is dat. Dat komt uit de Grieken maakten daar al gebruik van, maar er zijn nog andere afbeeldingen uit Zuid-Amerika in dezelfde tijd van slangen die hun staart opeten. En dat was het symbool van vernieuwing en een voortzetting van het leven. En je ziet ze ook wel op grafstenen afgebeeld soms. En ik heb toen de eerste werken op deze manier gemaakt. En dat werd in brons gegoten. Want dat waren hele fragile constructies natuurlijk die ik maakte van die takken. En dat beviel me heel erg goed. Dat brons, dat gaf er ook nog weer een nieuw aspect bij. En waardoor je eigenlijk een andere mogelijkheid tot hele fragile dingen die dan eeuwig zouden worden. Of onbreekbaar of in ieder geval minder kwetsbaar zou kunnen maken.
Mm-hmm.
En door de tijd heen heb ik daar rozentakken, de eglantier. Want dat vind ik ook dan een symbolische plant. Die op hele oude afbeeldingen van Christus aan het kruis staat de eglantier naast. En dat is ook alweer, wat het precies betekent, dat weet ik niet. Maar dat was toeval hoor. Dat ik eerst die roos zag met die doorns. En daar begon, dat is spannend, dat roept van alles op, associaties.
Ja.
En dus daar heb ik een vrij grote serie van gemaakt. Als je hier kijkt, dan zie je daar een blauw Ouroboros-werk. Mm-hmm. Dat is helemaal de derde dimensie ingegaan. En ziet er tamelijk chaotisch uit. En dat is ook zo'n rozentak. Die min of meer klaar staat om naar de gieterij te brengen.
Deze wordt straks
gegoten.
Afgegoten, ja, precies. Nou, inderdaad, je zegt, hij ziet er tamelijk chaotisch uit. De meeste van die vormen, die herken je nog, hè? Daar herken je de geometrische...
Ja, die hebben iets strengs. Het oorspronkelijke uitgangspunt van rechthoekige elementen. Maar door de tijd heen zijn die dingen vrijer geworden. En voor mij experimenteler in de zin dat je niet per se gelijk moet hoeven te zien wat er aan de hand is. De werken die ik ogenschijnlijk nu chaotischer maak, dan moet je rustig bij gaan zitten en dan naar gaan kijken. En dan komen er plotseling allerlei overeenkomsten en spannende aspecten naar boven. Ja.
Je zei net, ik ben gedurende de tijd wijzer geworden en ik heb die natuur meer zijn gang laten gaan. Snap je, hoe ouder je wordt, de natuur beter? Heb je daar tijd voor nodig en moet je die leren kennen?
Gedeeltelijk wel, maar ik heb het metier meer onder de knie gekregen. Mm. En misschien ook wel dat ik een veel luchthartiger manier van kijken of erover na te denken heb gekregen.
Waar zat het verschil in? Wat maakte het zwaarder aan het begin?
Dat je toch een beetje... Dat het een beetje eng is in beginsel met die natuur. En ik weet niet waarom, want ik ben niet religieus opgevoed of zo. Maar onbewust ben je er toch heel serieus mee bezig. Nu is het intuïtie veel meer die een rol speelt. En... Nou, dat is ook dat vrijere, de vrijere kijk of de vrijere handeling die ik hanteer.
Jullie zijn aan elkaar gewend geraakt.
Ja, ja.
Gedurende meer dan 50 jaar.
Een goed huwelijk.
Ja, het is een goed huwelijk geworden. Ja, precies.
Ja.
Op welke manier verrast die natuur jou nog? Wat, als je nu naar buiten loopt, je gaat het bos in of weet ik veel waar je rondloopt.
Ja, wat me verrast, dat is dus... je krijgt, als je naar buiten loopt, de seizoenen spelen een belangrijke rol... En wat me nou weer verrast, dat is dus dat er weer, je geniet weer van een bepaalde boom die zijn knopjes weer toont en weer scheuten oplevert. En je geniet van kleinere dingen die alsmaar doorgaan en dat je ze soms pas na al die jaren voor het eerst ziet, terwijl het al eindeloos passeert.
Ja, ja. Geruststellend lijkt me ook. Dat er iets is wat groter is en eeuwiger en altijd
doorgaat. Ja, ja, en ik zit natuurlijk niet te wachten op enorm sensationele zaken. Maar het is kleiner geworden, maar diepzinniger misschien ook wel.
Want je zei net, religie heeft er helemaal niks mee te maken. Maar is
nou,
iets
omdat ik niet religieus ben.
Ja. Maar zit er iets van spiritualiteit in wat jou betreft? Want inderdaad,
ontegenzeggelijk, want ik heb ook wel gezegd over bepaalde werken, die gaf ik een titel mee, omdat ik de kijkrichting voor iemand, voor de aanschouwer, meegeef. Dus dat hij het zus of zo moet zien.
Ja.
En dat kon dan vaak heel concreet zijn, omdat ik bang was dat ze er iets zweverigs of wat ook of zouden ervaren. En later dacht ik, ja, why not? Dus dat mag ook.
Ja,
en iedere het zijne. Ik presenteer deze werken. Daar confronteer ik mensen mee. Laat ze maar doen wat... Ik herinner me dat Peter Struiken zei... Wat je ziet, omdat hij van die abstracte sculpturen maakte... Wat je ziet, dat is het.
Ja.
En dan kun je bij denken wat je wil. Dat is goed. Dat vond ik een hele, hele mooie, nuchtere Hollandse kunstenaar die dat zo zei. Ja.
En wat jou betreft, heeft het een spiritueel aspect?
Niet echt. Ik ben niet spiritueel. Alhoewel er allerlei dingen zijn, kan ik niet benoemen.
Hmm. Maar dat zou misschien dan juist in een beeldend werk ergens aangeraakt kunnen worden? Of heb je dat nooit zo ervaren, dat zou kunnen?
Nou, je hebt met die Ouroboros werken, heb je wel mensen die daar wel een spirituele ervaring bij hebben. Dat heb ik zelf ook een klein beetje, maar ik kan het niet echt helemaal duiden van dat is dat of dat. Maar er gaat wel een sfeer van uit.
Ja, zeker als je zegt, dit is een bijzondere plant, hè, omdat die afgebeeld was op zulke christelijke schilderijen.
Ja, dat zijn dan wel dingen die daarbij een rol spelen. En dat die naam Ouroboros, dat is natuurlijk ook al spiritueel als titel. Ja. Dus dat al die dingen hetzelfde zonder eindpunt zijn gemaakt.
Ja. Want resoneren jouw werken ook met dat soort begrippen, wat jou betreft? Leg je daar een verbinding mee door ze zo te noemen? En...
Ja, dat is wel de bedoeling.
Ja, je schrijft de context
dat
natuurlijk.
Dat is wel de bedoeling, ja. Soms is het aardig, er zijn ook heel veel werken van mij toen ik mijn nieuwe beelden ging maken, dus in het begin 80 jaar, dat echt tot sculptuur kwam, ging het allemaal over spiralen. En dat had ook wel indirect te maken met de phyllotaxis waar ik mee bezig was. En de phyllotaxis, dat is de schematische tekening die je op een stam kan zetten. En dan allerlei punten waar de bladeren uitkomen. Dus dat zijn de vegetatieve punten die je met een lijn zou verbinden. En dat is dan een hele zuivere klimmende spiraal. En dat heb je ook in rozetten van een zonnebloem. En zo is die phyllotaxis voor mij eigenlijk voortgekomen uit de doorsnede van een bleekselderij. En dat is gewoon een tamelijk vulgair vertrekpunt. Maar dat is dan wel heel erg helder en dicht bij huis. Zodoende heb ik daar van alles mee gedaan. En dat zijn ook dus die de grote werken die in het Krullemuller staan, in het park. Mm-hmm. Dat is ook een bleekselderij. Maar eentje van met een diameter van 14 meter.
Ja, waar je op kan zitten.
En daar kan je op zitten en lopen. En, ja. Dat zijn... nou ben ik het even een beetje kwijt.
We kwamen eigenlijk op de context van die oude begrippen. Hè? Je introduceert die begrippen en legt een...
Nou ja, dus die spiralen, dus die breng ik dan weer terug even tot deze, dit fenomeen wat je in de natuur tegenkomt. Bij ieder plantje eigenlijk, hoor. Als je een stengeltje van de hondsdraf eraf neemt, staan ook de blaadjes spiralend rond zijn stengel. Dus ook allemaal een wetmatigheid hebben. En in dit beeld waar we het net over hadden, dat fractale werk, daar zit ook een spiraal. Dus als je de basis ziet, dan zie je twee scheuten. En de ene scheut die groeit door en die maakt een slag. En dan zit er intussen alweer een tweede scheut aan. Het is allemaal afgekort, maar het loopt echt zo. Het is frappant als ik het aanwijs, maar dat kunnen we hier met dit interview niet visueel zien. En ik ben niet helemaal erg getraind om iets wat totaal abstract is weer visueel te maken met woorden.
Nee, loopt in een cirkel omhoog, lopende cirkel omhoog.
Ja, dat is dus eigenlijk ook een eindeloze beweging. Mm-hmm. Dus in kleinste vorm, dat is een knop van een plant waar dat ook allemaal reeds aanwezig is of zo.
Ja, maar en als je dit dan ruim 50 jaar hiermee werkt, met dit soort dingen, dan ga je gedachten dan ook naar een oorsprong? Wie doet dit? Is dit de oerknal? Zit hier een intelligent ontwerp achter?
Nee, die oorsprong, dat weet ik niet. Ik ben dus geobsedeerd of geïntrigeerd door dit fenomeen, door die planten. En dat is dus weer de wens om in de ogenschijnlijke chaos... houvast, dus dat is eigenlijk houvast, orde te scheppen en zo. Want daar zoek je naar. Mm-hmm. En als je dat dan hebt gevonden, dan ben je dan zogenaamd tevreden dat je dat hebt. Mm-hmm. Dus dat het gelukt is. Maar nee, ik weet niet hoe dat met mijn in mijn prille begin dat ik ermee bezig was. Of dat kant-en-klaar resultaat is. Dat zal het nooit zijn. Mm-hmm. Ik blijf eindeloos door experimenteren en zoeken en proberen dat er weer nieuwe dingen uitkomen.
Ja, en dan gaat het over de verschijningsvorm. Maar ben je ook wel eens bezig met waar die wetmatigheden dan vandaan komen?
Dat is botanie. Dat is gewoon wetenschap.
Ja, precies. Ja. En jij zegt, de oerknal, evolutie, dat heeft zich op een bepaalde manier...
Ja, ik kan makkelijk zeggen, dus de oerknal, ben ik ook klaar. Dus ja. dat is ook zo.
Ja, dat ja. is wat jou betreft, is ja. dat het. Ja, precies.
Ja, want als je kijkt, dus de eerste fossielen die er waren, dat zijn allemaal hele mathematische dingen die er al reeds waren. En eencellige, en dat zijn de mooiste sculptuurtjes die je maar kunt voorstellen. Ja. Die niet eens met blote oog te zien zijn.
Ja, zeker.
Ja.
Ik ben het ermee eens. Er is een grote groep mensen die zegt, er is een god die dat gemaakt heeft, ontworpen.
Ja, kijk, dan dat ga ik dan ontkennen. Dan zeg ik van de mensen die kunnen van alles bedenken, maar dit is zoveel ontelbare miljoenen jaren voordat er überhaupt iemand kon bedenken dat er een god zou zijn of wat ook. Ja, dat is dat creativisme waar sommige mensen een vreemde theorieën op nahouden.
Dat
is een beetje eng, ja.
Het zal dezelfde hang naar grip op het leven zijn, denk ik, die zulke dingen...
Religie is ook voor mensen is gewoon een structuur die ze creëren waar ze naar leven. En dat geeft ze een goed gevoel.
Ja.
Dat ze braaf zijn. Ja.
Maar het staat los van jouw werk.
Het staat los van mijn werk. Ik noemde mezelf al in het begin ook wel anarchist. Door die bomen ondersteboven te zetten en die aardappels aan panelen te rijden. En dergelijke. Dat waren eigenlijk een klein beetje dingen die not done waren. En nou, ik heb daar nooit problemen mee gehad.
Nee. Wat is de volgende richting van je werk?
Waar... De volgende richting?
Ja, waar ga je op storten?
Wist ik het maar.
Ben je naar een kant toe aan het werken? Of hoe werkt dat?
Nee, ik heb dus die families, hè, waar we even heel kort over hebben gesproken. Ja. Dus drie families die nu in Diepenheim te zien zijn. Maar ik ben wel met zes families bezig. Die voortdurend wisselen. Dus dan heb ik weer een werk voor familie Ouroboros. En dan heb ik weer een werk voor de familie Divi Divi. En dat gaat alsmaar door. En heel lang heb ik het idee gehad van, ja, je moet je oeuvre, dat moet een afgeronde periode zijn. En dan begin je aan iets nieuws.
Mm.
Ik ben nu zodanig oud dat ik helemaal niet zitten te wachten tot ik iets nieuws heb. Maar al die andere dingen, die families krijgen wel regelmatig aanvullingen met nieuwe dingen.
Ja, die groeien door,
ja,
zoals de natuur groeit.
Exact, ja. En daar berust ik maar in. En wie weet, komt er nog iets als toeval dat ik een nieuw element weer toegang kan voegen, dat er een nieuwe familie ontstaat. Maar dat, ja... Ik heb niet een soort sculptures-blok of zo. Dat ik zeg van, ik weet het eventjes niet.
Nee.
Maar dan,
als de natuur het je aandraagt, dan komt...
Ja, als je een mooie reis maakt, dan kom je wel eens met dingen terug. En die reizen kunnen we nu ook niet maken.
Nee, dat en als het wel kan, als eerste naar Diepenheim. Want daar is tot wanneer nog de tentoonstelling?
Als ik het uit mijn hoofd zeg, tot 22 april.
Mm-hmm.
En nou ja, daarna gaat de tentoonstelling, een groot gedeelte van die werken die in Diepenheim te zien zijn, gaan door naar de Verbeke Foundation, waar dan een grote tentoonstelling komt. En waar deze ook allemaal onderdeel van uit gaan maken van het grote overzicht waar ik mee bezig ben. En daar hoop ik dat die tentoonstelling nou wel eens open blijft of zal zijn. Ja.
Zeker. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Sjoerd.
Goed. Nou, graag gedaan. Was een plezier.
Is gelijk.
Dit interview, ja.
Tot zover aflevering 157 van Kunst is Lang. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.